Voor mij is een sterk zwanger lichaam, of eigenlijk een sterk vrouwelijk lichaam, een lichaam dat op allerlei manieren kan bewegen. En ja, dat kan je op heel veel verschillende manieren ook bereiken. Dat wil niet zeggen dat je dan alleen maar de sportschool in kan. Met yoga kan je dat ook leren. Door verschillende cardioactiviteiten te doen, zoals zwemmen, wandelen, fietsen, noem maar op, kan je dat ook leren. Maar dat is denk ik wel echt heel belangrijk, om op allerlei manieren veilig te kunnen bewegen.
Dit is Romana Cerno, pre- en postnataal fitness-expert en oprichter van Sterker. En je luistert naar Mama en de podcast, seizoen 3. Wat is de rol van je intuïtie tijdens de zwangerschap? Hoe werkt ons lichaam tijdens de geboorte? Waarom is het tijd dat feminisme de bevalkamers overneemt? En wat kun je als partner nou het beste doen om je voor te bereiden? In het derde seizoen van Mama en de podcast ga ik, Nina Pierson, samen met deskundigen op zoek naar antwoorden op deze en meer vragen. Om jou te ondersteunen en te bekrachtigen in de transitie naar het moederschap. Want naast een baby wordt ook een moeder geboren. En dat verdient minstens zoveel aandacht. Welkom alweer bij de 18e aflevering van Mama en de podcast. Ik ben Nina Pierson, jullie host van deze podcast. Vanuit een enorme passie voor het onderwerp ben ik een paar jaar geleden gaan schrijven aan een boek waar de vrouw en moeder in wording centraal staat. 440 pagina's verder en een boek wat inmiddels aan de vierde druk toe is, ben ik erachter dat er nog steeds meer te vertellen valt over dit onderwerp, vanuit het perspectief van de moeder. En zo ontstond het idee voor deze podcast. En ik blijk niet de enige met een passie voor het onderwerp, want de podcast is al meer dan 130.000 keer beluisterd. We gaan het vandaag hebben over het belang van een krachtig lichaam tijdens de zwangerschap. Fysiek zwaarder dan een zwangerschap en bevalling wordt het namelijk niet in je leven. Vergelijk het met een marathon. Als je daarvoor gaat, dan train je daar ook specifiek voor. Daar komt bij dat zodra je zwanger bent, het lijkt alsof iedereen een mening heeft over wat je allemaal wel en niet mag doen. Daar gelaten wat je aan goed bedoelde adviezen hebt gekregen, sporten tijdens de zwangerschap kent heel veel voordelen en je kan niet blijven doen wat je altijd al deed zolang het goed voelt. Hoog tijd dus voor wat verdiepende informatie over dit onderwerp. Ik praat met de deskundige op dit gebied, Romana Cerno. Zij begeleidt met haar bedrijf Sterker ontzettend veel vrouwen in het veilig en duurzaam opbouwen van een sterker lichaam tijdens deze fase van transitie. Wat niet per se heel veel meer spiermassa betekent, maar meer nog een soepel lichaam wat vrij is van pijn en kwalen. We praten ook over het belang van ademhaling en ademhalingsoefeningen, het ontspannen van de bekkenbodem en do's en don'ts als het aankomt op trainen. Deze aflevering wil je niet missen en zorgde er bij mij in ieder geval voor een flinke dosis motivatie om direct aan de slag te gaan met mijn zwangere lijf. Romana, welkom bij de podcast.
Dank je.
Ik ben heel blij dat we elkaar kunnen spreken. Wat heb je een mooi boek geschreven, Sterker Zwanger, krachttraining voor en na de bevalling. En toen ik het las, dacht ik, wow, wat gek eigenlijk dat er gewoon nog helemaal geen boek over dit onderwerp bestaat.
Ja, ik ben denk ik echt de eerste, zeker in Nederland. Misschien dat er in de Verenigde Staten wel zoiets is, maar ik denk eigenlijk zelfs daar niet. Ja, heel raar, omdat zoveel vrouwen graag fit willen blijven tijdens en na de zwangerschap, dat er zo weinig informatie te vinden is. Dus ik ben heel blij dat ik samen met Arie en Klaas dit heb kunnen opzetten.
Ja, en ik denk ook inderdaad, het is iets waar elke vrouw mee bezig is. Met het veranderende lichaam en hoe je dat dan fit kan houden. Maar er is eigenlijk nog maar heel weinig kennis voorhanden. Dus ik ben je dankbaar dat het boek er is gekomen. We gaan het vandaag dan ook uitgebreid erover hebben. Voordat we dat gaan doen, wil ik je even introduceren aan de hand van 3 vragen aan de luisteraar. En ik begin altijd met wat iemands drijfveer is. Dus de why van je carrière. Oftewel, waarom doe je wat je doet?
Ja, goede vraag. Ik ben denk ik nu bijna 8 jaar personal trainer en ongeveer 4 jaar geleden iets langer begonnen met alleen maar zwangere en postpartum vrouwen trainen. Er is te weinig informatie voor die groep. En ja, wat je zei zelf al, hè, van dat er nog niet eerder zo'n boek was. En ik denk dat dat zo belangrijk is dat er op één plek goede informatie is te vinden, betrouwbare informatie over het sporten tijdens een zwangerschap. Zodat je niet blijft zitten met vragen, maar ook als je wel lichamelijke klachten hebt, dat je niet bang bent om te stoppen met bewegen bijvoorbeeld. Maar dat je weet wat je eraan kan doen. En dat vind ik zo belangrijk, dat uiteindelijk elke vrouw durft te blijven sporten tijdens de zwangerschap. Maar ook als je wel heel fit bent, dat je weet welke keuzes je kan maken om fit te blijven. Mm. Zonder dat je lichaam schaadt op de lange termijn.
Ja, en wat trekt jou dan zo aan zwangere vrouwen?
Ja, dat is echt wel, ja, dat is een goede vraag. Ik denk, kijk, als je al best wel lang bezig bent in het vak en ik trainde sowieso altijd alleen maar vrouwen, dat je dan op een gegeven moment, ja, je gaat je meer verdiepen in je vak. En je komt uiteindelijk toch uit, denk ik, bij de essentie van het vrouwenlichaam. En ik denk, ja, we kunnen kinderen krijgen. Dat is sowieso iets heel bijzonders, iets heel moois. En daar komt zoveel meer bij kijken dan we op eerste instantie misschien denken. Dus ik denk toch die kant erachter, dat gewoon heel erg trekt. En zeker ook met het sporten zelf. Ja.
Ik snap dat heel goed, want ook als je kijkt naar de geschiedenis en de studie van het vrouwelijk lichaam, is er eigenlijk nog relatief weinig over bekend. Dus de urgentie is ook hoger. Dus,
ja, zeker.
Dus ik snap dat goed. En je schreef onlangs op je Instagram heel mooi en open ook over je 3 miskramen.
Ja.
Wat betekent de weg naar het moederschap voor jou?
Ja, voor mij, ik denk ongeveer, ja, iets langer dan 3 jaar geleden spraken mijn vriend en ik voor het eerst tegen elkaar uit dat we graag een kindje willen samen. Mm-hmm. Nee, we zijn nu meer dan 3 jaar verder en er is nog steeds geen kindje. En voor mij, wat ik heel erg heb geleerd in deze periode, is dat het sowieso niet iets vanzelfsprekends is. En ik denk, met hoe de media het laat zien, hè, dat in films bijvoorbeeld, dat je zomaar zwanger kan raken, dat het heel normaal is om te kiezen wanneer je bepaalde dingen in je leven wil. Dat we zo gewend zijn om dat zo maakbaar te maken allemaal.
Yeah.
Dat dit juist iets is wat dat helemaal niet is. Yeah. Maar wat wel die vervorming heeft gekregen. Dus voor mij, ik zie het inmiddels echt als iets extreem bijzonders. Echt als een gift wat je krijgt, zeg maar. Niet iets wat je zomaar kan nemen of kan uitkiezen. En ja, het heeft me wel, die miskramen, dat is heel zwaar. Maar het heeft me wel heel veel mooie contacten met heel veel vrouwen gebracht. Juist ook over dit onderwerp. Dus dat is ook wel weer...
Ja, de verbinding die je dan voelt. Dat is misschien ook... Je moet wel moed hebben om je zo kwetsbaar natuurlijk op te stellen. Maar tegelijk, door dat te doen, krijg je ook weer die verbinding ervoor terug.
Ja, zeker. Zeker.
En ik heb een podcast opgenomen met Kim van de Veer over miskramen. En zij zegt daarin ook, de fout die veel vrouwen eigenlijk maken na een miskraam is dat ze eigenlijk vergeten dat ze kraamvrouw zijn.
Ja.
Je lichaam heeft natuurlijk bol van de hormonen gestaan. Het is volop bezig met opschonen. Wat was daarin jouw grootste zelfzorgblunder?
Ja.
Heb je er een les uit kunnen halen?
Zeker. Ja, ik heb de laatste miskraam, toen was ik bijna 11 weken zwanger. Dan is het in principe een soort mini-bevalling. Hè? Want het is niet meer... het wordt wel... Dat raakte mij ook heel erg in de nazorggesprekken met de verloskundige. Dat een miskraam soms wel wordt vergeleken met... Het is vergelijkbaar met een zware menstruatie. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk... Het is niet te vergelijken, want elke miskraam is natuurlijk anders. En bij de laatste miskraam had ik echt weeën. Dus elke 3 minuten had ik weeën. En we waren in Oostenrijk op vakantie. En ik heb toen echt wel tot diep in de nacht wakker gelegen. Veel bloedverlies gehad. En de volgende ochtend was het weg. Ik had helemaal geen pijn meer. Maar ik bloedde nog wel. En het was ook duidelijk nog niet klaar. Waarop ik tegen mijn vriend zei, nou, we kunnen wel de bergen in, hoor. Het is wel over. Alleen het bewegen, dat was heel stom. Het bewegen, dat triggerde eigenlijk die weeën weer opnieuw. En toen waren we ongeveer op, 2400 meter hoogte of zo. We waren al 1,5 uur aan het lopen. Ja, het was heel stom. En ik had echt, om de 3 minuten moest ik stoppen langs zo'n richeltje. Met een afgrond naast je. Het was achteraf. Nu kan ik er wel om lachen. Maar op dat moment zelf, ik had echt de hel. We hadden echt de hel.
Ja. Ik snap ook ergens waar het vandaan komt, hoor. Ik snap je overweging van je wil ook gewoon dan afleiding.
Ja.
Of denken van oké, weet je. En die vergelijking met menstruatie, ja. Dat is natuurlijk sowieso lichamelijk inderdaad vaak ook niet vergelijken. Maar je hebt ook nog het hele mentale aspect
erbij.
Ja,
precies. Dat is zo intens voor je lijf, voor je hoofd. Dus dat, absoluut.
Ja. Mooie inzichten. Ik wil het heel graag gaan hebben over je boek. Die onlangs uitkwam in september.
Ja.
Net. Eigenlijk begint je boek heel uitgebreid over de anatomie van het vrouwenlichaam. We stipten het net al even aan. En alle veranderingen die dan ook plaatsvinden. Dus de eerste vraag eigenlijk die ook bij mij dan bovenkomt is... Wat is volgens jou nou een sterk zwanger vrouwenlichaam?
Ja, vind ik een goede vraag. Want ik denk dat dat heel erg verschilt per vrouw. Hè? Want je moet ook kijken waar komt iemand vandaan. Een sterk lijf is sowieso een lijf wat op heel veel verschillende manieren kan bewegen. Zeker tijdens die zwangerschap. Hè? Als je bijvoorbeeld ook al een kindje hebt, ben je vaak wat beperkter in je bewegingen. Wat ook heel logisch is, hè, door je groeiende buik, misschien een ander kind wat aandacht van je wil. Dus voor mij is een sterk zwanger lichaam, of eigenlijk een sterk vrouwelijk lichaam, een lichaam dat op allerlei manieren kan bewegen. En dat kan je op heel veel verschillende manieren ook bereiken. Dat wil niet zeggen dat je dan alleen maar de sportschool in kan. Met yoga kan je dat ook leren. Door verschillende cardioactiviteiten te doen, zoals zwemmen, wandelen, fietsen, noem maar op, kan je dat ook leren. Maar dat is denk ik wel echt heel belangrijk om op allerlei manieren veilig te kunnen bewegen.
Dus zit het hem dan meer in lenigheid of krachtig lenigheid? Want ik denk dat veel vrouwen denken, oh, een sterk lichaam is een afgetraind lichaam met spieren, grote spieren.
Nee, zeker. Ik denk een combinatie van beide. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je grote spieren hebt. Iedereen toont ook anders. Iedereen ziet er anders uit bij het trainen. We hebben allemaal verschillende genen wat we meenemen. Maar ik denk dat het echt een combinatie is van beide. En ja, dan kan je daar al heel snel tevreden mee zijn. Dan zal je heel snel denken van ja, dit is voor mij voldoende. Alles uit het leven te halen wat ik uit het leven wil halen met mijn lichaam. Dat wisselt ook weer heel erg per persoon. Maar je hoeft zeker niet op een bepaalde manier gespierd of afgetraind te zijn om sterk te kunnen zijn.
We gaan straks ook wat dieper in op de voordelen van sporten. Maar is het dus ook een sterk zwanger vrouwenlichaam is eigenlijk ook het wegblijven of het ontbreken van klachten, zou je ook kunnen zeggen.
Ja, zeker. Absoluut. Ja. En daar komt dan ook weer dat goed kunnen bewegen op heel veel verschillende manieren bij kijken. Want dan ben je ook minder kwetsbaar voor het krijgen van klachten. Als je heel erg gespecialiseerd bent om op één manier te bewegen of je kent geen andere opties voor je lichaam, dan is het eigenlijk ook logisch dat je sneller pijn krijgt. Ja. Dat je letterlijk wat beperkter bent.
Want we zitten natuurlijk in een cultuur, we hebben een cultuur waarin we heel veel zitten.
Ja.
Is het dan nou nog belangrijker als je zwanger bent, juist om dat dan te compenseren, al dat zitten?
Ja, goede
vraag.
Word
je er nog gevoeliger voor?
Enerzijds zou je kunnen zeggen, ja, je moet het compenseren. Maar anderzijds, er komt best wel veel druk op de bekkenbodem te staan tijdens een zwangerschap. De buik wordt groter, je wordt zwaarder in hele snelle tijd. Door de verandering aan de hormoonhuishouding wordt je bindweefsel wat zwakker. Dus dan kan het zeker op het einde van de zwangerschap ook alweer goed zijn om juist wat minder op je voeten te staan. En juist wat minder actief te zijn. Dus
ja,
het hoeft niet te worden gecompenseerd door bijvoorbeeld meer te gaan wandelen. Maar misschien wel door bepaalde oefeningen te doen die ervoor zorgen dat je soepel blijft in je heup en in je bovenrug bijvoorbeeld. Wat vaak plekken zijn die met zitten vrij stijf worden.
Ja. Herkenbaar. Nou, je schrijft in je boek, vond ik wel herkenbaar ook. Zodra je zwanger bent, lijkt het alsof iedereen een mening heeft over wat je allemaal wel en niet mag doen tijdens de zwangerschap. Inderdaad, schrijf je daar gelaten wat je tante, buurvrouw of die vriendelijke jongen in de sportschool je misschien heeft verteld. Sporten tijdens je zwangerschap kent veel voordelen. En nee, je kan niet blijven doen wat je altijd al deed, zolang het goed voelt. Zoals je helaas nog wel eens hoort beweren als het over zwangerschap en trainen gaat. Waarom is het zo belangrijk om tijdens je zwangerschap je sportroutines en de manier waarop je beweegt aan te passen?
Ja, er zijn een paar dingen. En los van dat je buik groter wordt, dat is natuurlijk een hele duidelijke verandering. Dat kan je zien op een gegeven moment.
Kan je niet omheen?
Nee, daar kan je gewoon niet omheen. Maar wat ik al net zei, je hormoonhuishouding verandert. En dat is nodig. Want je bindweefsel moet wat verweken, dat wordt wat zwakker. Dat rekt eigenlijk een beetje als het ware uit.
Wat is je bindweefsel?
Dat verbindt je spieren. Ja, aan bijvoorbeeld je gewrichten en je ligamenten, waardoor je goed veilig kan bewegen. Dus dat houdt alles eigenlijk een beetje op zijn plek, zou je kunnen zeggen. En bij de bekkenbodem en de buikwand, dus de voorkant van je buik en je bekken, daar vinden de meeste veranderingen aan het bindweefsel plaats. Wat logisch is, want daar moet je de meeste ruimte maken voor de baby. En als je dat weet en je weet, oké, het bindweefsel wordt wat zwakker en dat helpt normaal gesproken mijn spieren om krachtig te kunnen zijn. Dan kan je dus ook zeggen, oké, je wordt dus eigenlijk letterlijk wat minder krachtig. Mm-hmm. Maar ook wat kwetsbaarder in dat gebied. Dus dan willen we geen vormen van sport of beweging doen die heel veel van dat gebied vragen. En dus daarom hoor je bijvoorbeeld op een gegeven moment mag je geen rechte buikspieren meer trainen. Dat is niet zozeer omdat de rechte buikspieren het niet meer aankunnen, maar wel omdat het bindweefsel tussen die rechte buikspieren zwakker wordt. Waardoor je dus minder kan in dat gebied. Je kan minder aan. En dat geldt ook voor je bekkenbodem. Dus daar in mijn boek staat bijvoorbeeld dat je het beste kan stoppen met hardlopen of touwtjes springen. En dat is puur omdat die bekkenbodem wat zwakker wordt. Doordat dat bindweefsel minder goed kan helpen om die impact van het rennen bijvoorbeeld op te vangen.
Ja, vertel daar nog wat meer over. Want ik denk dat er wel veel vrouwen zijn die dat in hun dagelijkse sportroutine hebben, hardlopen. Maar jij bent daar eigenlijk niet jij, maar ook op basis van het onderzoek wat er ligt, vrij duidelijk over. Dat hardlopen, ook al heb je geen last, een no-go is.
Ja, het is echt puur vanuit liever veilig, better safe than sorry, hè, eigenlijk op die manier. Als je kijkt naar wat er met je bekken gebeurt, dus en met die buikwand. En dat is eigenlijk ook het gebied wat jouw wervelkolom en jouw bekken ondersteunt. Al in je dagelijkse bewegingen en tijdens het lopen. Het helpt je om die klappen van het rennen op te vangen. Ja, dat hele gebied wordt dus wat zwakker. En dan kan je je voorstellen, met rennen kan je in principe tot 5 keer je gewicht moet je opvangen per stap.
Dat is al, sowieso.
Ja, sowieso is dat al hartstikke zwaar. Maar dan met een bekkenbodem wat al zwakker is, wordt het natuurlijk nog zwaarder. En dat is gewoon puur de reden waarom liever niet. Hè, kijk, je kan iemand nooit iets verbieden. Dat zeg ik ook in het boek. Ik geef gewoon het advies, ik verbied je niet om iets wel of niet te doen. Maar puur als je kijkt naar je gezondheid van je bekkenbodem en je buik op de lange termijn, dan zou je het best kunnen zeggen, oké, het is nu een tijdelijke aanpassing die ik maak. Ik doe het gewoon eventjes niet. En daarna komt het wel weer en kan je het nog jaren doen.
Want ik kan me voorstellen, als je een pro-renner bent, dan ren je ook wel anders. Ik bedoel, als ik ren, dan hak ik inderdaad, stamp ik met mijn voet op de grond. Maar ik heb ook wel vriendinnetjes, of Job, die voor een halve Ironman heeft getraind en die ook gedaan, die rent heel licht.
Ja,
dus, maar daar geldt zeker, het dus ook voor.
Ja, daar zit wel verschil in. Kijk, als jij een topatleet bent, maar dan, en dat vergeten we vaak, dan draait ook je hele leven om de sport. En dan ben je al die 1% die al uitzonderlijk getalenteerd is en waarschijnlijk al beter beweegt dan al die 99% waar wij helaas onder vallen. Dus dan kan je zeggen, ja, waarschijnlijk dat die persoon onder begeleiding van haar trainer, wellicht een bekkenfysiotherapeut, in samenwerking daarmee misschien blijft hardlopen, maar wel aangepast. Die zal ook niet meer volle toer gaan.
Ja.
Mag ik hopen. Dat weten we niet, maar ik hoop dat dat het geval is.
Dat dat wel zo wordt aangegeven en aangepast. En wat is nog meer belangrijk om op te letten? Je houding.
Ja,
ik
houding.
Ik merk aan mezelf dat mijn buik heel vaak naar voren gaat staan.
Ja, en dat is ook logisch, want je zwaartepunt verandert. Dus misschien herken je dit. Zullen vast ook wel moeders zijn die nu luisteren die het ook herkennen. Maar hoe groter je buik, hoe moeilijker het is om je balans te houden. Dus wat je dan vaak doet, is je billen heel overdreven aanknijpen. Alsof je eigenlijk een beetje je heupen onder je lichaam naar voren wil schuiven. Waardoor je een beetje gaat achteroverleunen in je bovenlijf. En zo kan je eigenlijk je buik een beetje ondersteunen. Maar dat zet wel heel veel druk op je bilspieren. Daarom ook vaak na de zwangerschap, waarom heb ik een plattere kont? Nou ja, omdat die billen heel hard hebben gewerkt.
De hele dag bent gij.
Om jou te ondersteunen. Dus die konden niet meer op een gegeven moment. Die waren een beetje op. Het is niet zo met houding dat je heel obsessief elke dag ernaar moet gaan kijken. Dus als je staat in de keuken bijvoorbeeld, dan denk ik, oh, sta ik wel goed? Wat wel belangrijk is, is op momenten dat je sport, dat je dan op je houding let. Ja, want dan komt er vaak gewicht bij kijken of een hogere intensiteit. En dan wil je wel op zo'n manier in je houding staan dat je de juiste spieren kan aanspreken.
En wat is dat dan? Wat voor punten moet je dan letten?
Goed dat gewicht op je hele voet. Ik zeg meestal tegen zwangere vrouwen, kijk, op een gegeven moment kan je je tenen echt niet meer zien door je buik. Maar als je staat en je kan je tenen niet zien, dan sta je vaak te ver naar voren. Dus dan ben je eigenlijk aan het hangen in die heupen. Als je dat weet, je gewicht ietsje naar achteren schuiven, dat je weer goed op het midden van je voet komt te staan. Knieën van het slot. En dat is ook heel belangrijk, dat je niet gaat overstrekken om op die manier steun te zoeken. En verder wil je jezelf zowel aan de voorkant als aan de achterkant van je bovenlijf zo lang mogelijk maken. Dan ondersteun je eigenlijk jezelf als het ware met het lage gedeelte van je buikspieren. Die spannen dan iets aan. En dat kan ook tijdens de zwangerschap nog. En ben je goed ondersteund.
Oké, dus je spant wel een beetje die buikspieren aan.
Ja, dat mag. Ja, zeker. Ja. Ja, het is niet zo dat ze niks meer doen.
Nee. En ik vond het wel een mooie vergelijking. Je schrijft in je boek, voor een marathon train je ook. Dus waarom niet voor de zwangerschap en bevalling?
Ja, toch? Dat is eigenlijk heel logisch, ja. Toch?
Ja, ja, want die vergelijking mag je maken, toch? Dat, ik bedoel, marathon ben je maanden van tevoren bezig, rustig opbouwen. En voor de zwangerschap zijn we niet echt gewend. Zeker als je van niet sporten sowieso al komt om dat te doen. Maar dat is dus wel echt wat je adviseert.
Ja, ik raad het zeker aan. En ook en je lichaam is ook 9 maanden zich aan het voorbereiden. En je hebt echt tijd in die 9 maanden om te sporten. Kijk, als je het in het eerste trimester echt verschrikkelijk slecht voelt. Ja, tuurlijk doe je rustiger aan. En dat is prima. Dat mag. Daar is niks mis mee. Alleen vanaf het tweede trimester zie je meestal toch wel dat die klachten verdwijnen. En dan is er echt niks op tegen om zelfs te beginnen met sporten. Ook al heb je daarvoor misschien jaren niks gedaan. Het is veilig om te starten met sporten tijdens je zwangerschap. Mm-hmm. En je ziet, de conditie kan nog verbeteren. Spierkracht kan nog verbeteren. Ja, dus waarom niet? Hè, ook, ja. Ik noem ook in het boek de voordelen. Onder andere, je placenta ontwikkelt zich beter. Kinderen zijn groter, maar met minder lichaamsvet.
Ja, dus, oh ja, vertel even. Ja. Ik ben heel benieuwd inderdaad. Heb je een lijstje om vrouwen te motiveren voor de voordelen van sporten?
Nee, wat ik zei, placenta wordt groter. Ja, dus die neemt toe in volume. Dus die kan je baby nog beter voeden. Je ziet dat baby's van vrouwen die actief zijn geweest tijdens de zwangerschap, dat die dus wel groter zijn bij de geboorte, maar minder lichaamsvet hebben. Dus je krijgt een gezondere baby, zou je kunnen zeggen. Heel kort door de bocht. Minder kans op zwangerschapssuiker. Dat is natuurlijk ook heel erg heel belangrijk.
Ja, zwangerschapsdiabetes.
Ja. Ja. En daarnaast ook toch een minder grote kans op pijnklachten.
Dat is ook dat vind ik wel interessant inderdaad. Want ik merk dat ook in mijn omgeving. Dat je heel snel denkt, nou, dit hoort gewoon bij de zwangerschap. Hier moet ik maar... Dus een soort van acceptatie in de klachten. Maar dat heb ik eigenlijk ook van jou door mijn interview met jou voor mijn boek geleerd. Dat heel veel van de standaard zwangerschapskwalen je eigenlijk dus met een sterk lichaam kan voorkomen. Kun je daar wat
absoluut
meer over vertellen?
Ja, het is... Ik zeg altijd ook tegen vrouwen, ik geef ook bij Vondel Gym groepslessen. En als ze dan vrouwen krijgen die voor het eerst in de les komen en daarvoor bijvoorbeeld langere tijd niet hebben gesport. Van, ik ben heel blij dat je er bent. Maar ik heb nu een ingebouwde dumbbell en elke maand wordt die wat zwaarder. En als je dat weet, dan en daarna wordt die steeds wat zwaarder.
Dus, voor de leken, dat is een soort van ronde bal met gewicht, zeg maar.
Precies,
toch?
Ja, ijzer. Precies, zo kan je het zeggen. Dus je hebt elke keer een gewicht bij je wat al steeds wat zwaarder wordt. Als we dan niet bewegen, we bewegen wel, maar we trainen daar eigenlijk niet op, we bereiden ons daar niet op voor. En dan kan je je voorstellen dat op een gegeven moment het gewicht te zwaar wordt voor jouw belastbaarheid. En dat is, als we het nu zo bekijken, is dat eigenlijk heel logisch. Dan denk je, dat lijkt me logisch. Als ik altijd alleen maar 5 kilo optil en opeens moet ik 15 kilo optillen, dan ben ik daar niet op voorbereid. Ja, en dan is er een kans op pijnklachten. Want je lichaam is er letterlijk niet op voorbereid. En juist door te sporten en daarin mee te gaan, kan je dat soort problemen voorkomen. Dus blijf je belastbaar. En je maakt die belastbaarheid van je lijf steeds wat groter. Dat kan ook gewoon tijdens de zwangerschap. En zo voorkom je dat soort problemen. Ja, dat gezegd hebben, is het wel. Soms heb je ook gewoon echt pech. Het kan ook genetisch bepaald zijn dat je gevoelig bent voor bekkenklachten. Ja, dat is gewoon heel erg vervelend. Gelukkig zijn er tegenwoordig wel een heleboel professionals die je daar goed bij kunnen helpen. Zoals de bekkenfysiotherapeut.
Ja.
Maar ja, die kant is er helaas ook.
Ja, maar bijvoorbeeld... dus inderdaad. Dat gezegd hebbende, die zijn er absoluut. Maar een heel groot deel van de... klachten bij een groot deel van de vrouwen kan je dus wel met training voorkomen. Dus ik moet dan denken aan de standaard dingen als last van je lagere rug.
Stuitje.
Stuitje, bekkenklachten.
Ja. En er is ook een onderzoek geweest. En daarin hadden ze vrouwen gevraagd van oké, als je klachten hebt, aan het begin van je zwangerschap, hoe mild de klacht ook is, we willen dat je onmiddellijk aan de bel trekt en een programma gaat volgen bij een bekkentherapeut. En je zag dat de vrouwen die dat deden, dat bij de meeste van die vrouwen waren er geen klachten meer in het derde trimester.
Wauw.
Dus ook, en dat is heel, als je dat weet, dat geeft je heel veel kracht. Als jij in week 14 bijvoorbeeld al klachten hebt, dan weet je, oké, ik ga niet afwachten, maar ik ga meteen wat eraan doen. Ja, dan is er dus een aanzienlijke kans dat je in het derde trimester helemaal geen klachten meer hebt.
En kun je iets vertellen dan over de aard van die training die ze dan kregen? Was het echt puur je bekken aanspannen en zo, of was het dan ook fysieke
Echt meerdere oefeningen. Dus oefening voor de bekkenbodem, voor de buikspieren, voor de rest van het lijf. Dus eigenlijk echt een heel beweegprogramma kregen die vrouwen mee.
Ik denk dat het heel belangrijk is om dat inzicht te hebben. Want het werkt gewoon empowering.
Ja,
dat je niet... Soms zijn er inderdaad die uitzonderingsgevallen, maar dat je dus niet altijd het slachtoffer hoeft te zijn of een passieve houding daarin hoeft aan te nemen, ja. Maar dus wel degelijk daaraan kan werken. Je schrijft zelfs in je boek dat het de kans op een keizersnee kan verkleinen.
Ja, omdat je sterker bent, fitter bent. Ze zien, en dat is wel uit een Amerikaans onderzoek. Hè? Dus in Amerika is het natuurlijk wel anders dan hier in de Verenigde Staten. En daar hebben meerdere mensen hebben daar natuurlijk obesitas, een meerderheid van de mensen, overgewicht. Ja, als je sport is de kans op overgewicht toch minder groot. En is dus de kans op een keizersnede ook minder groot.
En tegen misselijkheid, daar ging ik van op aanstaan, want ik heb ook vreselijke last van misselijkheid gehad. Terwijl ik de juist dacht dus, als ik misselijk ben, het laatste waar ik aan moet denken is yoga en sporten. Maar hoe werkt dat dan?
Ja, het kan helpen. Wel inderdaad yoga en wandelen bij wijze van. Dus ga niet denken, ik ga meedoen aan een lesje roadcycle fiets dergelijks. Nee. Dan ben je niet heel blij, denk ik, daarna. Maar het kan zeker helpen. Ja, absoluut. Maar goed, dat wisselt wel echt heel erg per persoon. Dus dat is wel echt trial and error. Gewoon gaan proberen. Kijken als je wel een wandeling gaat maken of het dan inderdaad afneemt. Of inderdaad even wat yoga oefeningen doet. Maar het kan helpen, ja.
Misschien is het goed om even een paar no-go's te bespreken qua sport. We hebben net al hardlopen genoemd. Ja. Zijn er dan nog meer dingen waar we onze vingers niet aan moeten branden?
Ja, elke vorm van high impact, hè, waar hardlopen ook onder valt, wil je vermijden. Dus hardlopen, touwtjes springen, boxjumps, met crossfit les, noem maar op. Niet doen. Want just in case, zeker vanaf het tweede trimester wil je daarmee stoppen. Om die bekkenbodem veilig te houden. En ja, verder, no-go, kijk, het is niet zo tijdens je zwangerschap dat als jij nu heel fit bent, dat je dat dan kan verbeteren. En daar vergissen vrouwen zich soms ook nog wel eens in. Hè, dat ze dan bijvoorbeeld 4-5 keer per week de crossfit les instappen. En dan denken dat ze sowieso nog boven het niveau wat ze zijn aan het begin van de zwangerschap kunnen trainen. Maar dat kan niet.
Nee.
Ja, puur voor veiligheid voor jezelf, voor de baby. Dat is niet verstandig.
Je verwachtingen wel bijstellen.
Ja, absoluut. Ja. En ook daarbij onthouden dat het tijdelijk is. Hè. Het is niet voor altijd. Het is maar voor heel even en daarna mag je weer. En verder, contactsporten lijkt me vrij logisch. Ga niet een rugbycursus volgen of
boksen.
Boksen bijvoorbeeld. Ja, we lachen erom, maar goed, je weet het maar nooit.
Nee.
Sporten met hoog valrisico wil je ook niet meer doen.
Nee, waterskiën.
Precies. Eigenlijk de hele standaard dingen.
Ja.
En verder wisselt het wel echt per persoon. Kijk, hoe verder je komt in je zwangerschap, hoe groter je buik wordt. Hè. Op een gegeven moment zijn er bepaalde buikspieroefeningen die dan niet meer kunnen.
Mm-hmm.
Maar vaak zijn een heleboel buikspieroefeningen nog wel zo aan te passen dat ze nog wel kunnen. Dus stel, een plank op de grond kan niet meer, want je buik is daar niet meer sterk genoeg voor. En wat we net over hadden, dat het bindweefsel tussen de buikspieren weker wordt wat zwakker. Die kan niet meer goed die krachten overbrengen. Lukt het misschien wel om een plank tegen de muur te doen?
Ja,
maar wat?
Ja, dat is wel. Ik wil daar toch even op inhaken. Het is eigenlijk pas komt het pas voor in het nawoord van je boek, waarin je mooi schrijft over omgaan met goed bedoelde, maar vaak algemene adviezen van verloskundigen. Je mag niet meer dan zoveel kilo aankomen, mag niet te zwaar tillen. Na 6 weken mag je weer gaan hardlopen. En dat proef ik nu ook eigenlijk uit al je antwoorden, dat we misschien moeten omschakelen naar. Oké, er zijn algemene richtlijnen, maar eigenlijk is een zwangerschap zo specifiek voor elke vrouw. We moeten eigenlijk veel meer gaan kijken naar specifieke adviezen.
Ja, absoluut. Ja, zeker. Kijk, waar we het net ook over hadden. De een die gaat 5 keer per week crossfitten en de ander vindt 1 keer per week een spinninglesje prima. Ja, voor die 2 vrouwen gelden sowieso al heel andere adviezen op het gebied van sport. Ja, en tijdens de zwangerschap dan inderdaad kunnen we daar nog specifieker op zijn. Ja, ik vind dat echt belangrijk dat dat de norm gaat worden.
Eigenlijk zou het idealiter gewoon in je verzekering, als je zwanger bent, in je pakket moeten komen, een advies.
Ja, ja dat je toch? Gewoon even een goed sportadvies krijgt.
Ja.
Zodat je weet waar jij op kan letten en waar jij aan kan werken. Ja, dat zou je
En dan kan je natuurlijk het algemene advies, als je natuurlijk, het hoeft niet meteen te betekenen dat je personal training nodig hebt. Nee. Je kan ook gewoon bij een Of trainen met iemand zoals jij, die gespecialiseerd is in het zwangere lichaam.
Ja, precies. Of bijvoorbeeld een groepsles volgen. We hebben bij Volt Gym natuurlijk die groepslessen Stronger die we geven.
Ja.
Om maar wat te noemen. Of wel in een CrossFit les blijven, maar dan weten wat je kan aanpassen.
Ja. Want wat zijn nou, we hebben het gehad over de no-go's van sport. Maar wat zijn dan bepaalde sporten die dan echt wel juist heel erg je zwangere lichaam kunnen ondersteunen en daarin optimaal aansterken?
Nee, krachttraining sowieso. Krachttraining is ook heel makkelijk aan te passen per persoon, want een oefening kan je heel makkelijk of heel moeilijk maken. Dus dat maakt het ook een hele veilige vorm van bewegen, omdat we dus een oefening heel erg kunnen inperken of heel erg kunnen uitbreiden. Cardio is super belangrijk. Er zijn verschillende vormen van sporten die je hart sterker maken. Denk aan zwemmen, wandelen op een redelijk tempo, fietsen. Yoga kan ook zeker. Zou ik wel aangepast doen.
Ja.
En bij yoga zitten ook best wel wat heftige core buikspierbewegingen tussen. Ja, daar wil je dus op een gegeven moment ook van afstappen.
Ja, en in de lessen ga je heel vaak oefeningen op je buik doen. Dus die kan je dan sowieso.
Ja, dat kan natuurlijk ook al niet. Ja, dus dat kan yoga, maar wel dus aangepast. En het liefst dan bij iemand die ook weet wat je moet aanpassen.
En yin ook hoorde ik over. Omdat je dan yin yoga is natuurlijk een vorm van yoga waarin je soms wel 4-5 minuten in een houding blijft zitten. En omdat inderdaad je alles zwakker is, kan je daarin in die vorm dan ook wat sneller overstrekken.
Ja. Ja, dus daar wil je ook mee oppassen. Dat je dus wel weet of degene die jou de les geeft, dat die weet hoe je dat kan aanpassen. Zodat je gewoon mee kan blijven doen. Maar een spinningles kan bijvoorbeeld ook nog prima. Ja, op een gegeven moment natuurlijk niet meer. Dat tegen het einde van de zwangerschap vallen heel veel dingen af. Maar dan ben je ook vermoeider. Je kan dan minder lang staan dan, minder lang wandelen. Maar bijvoorbeeld tot en met het eind van je tweede trimester een spinningles volgen. Waarbij je het stuur gewoon wat hoger zet. En niet meedoet met de opdrukbeweging op het zadel en het stuur bijvoorbeeld. Ja, dan kom je ook een heel eind.
Mm.
Dus er is zoveel wat kan.
Ja,
absoluut.
Ja, dus je hebt enerzijds de krachtopbouw en anderzijds de conditie.
Ja,
maar dus de cardio.
Ja. Ja.
Je schrijft over de ademhaling ook. En daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Maar dat het een hele belangrijke basis vormt tijdens de zwangerschap. Kun je uitleggen waarom dat zo essentieel is en ook hoe je dan je ademhaling goed kunt trainen?
Ja, ik denk dat de helft van mijn boek daarover gaat.
Ja, wauw. Ja. Terwijl inderdaad, dat is echt niet het eerste waar ik aan denk als je het hebt over.
Nee, precies. Dat is ook het meeste wat ik terugkrijg. Vrouwen die het boek hebben gelezen van wow, ik heb echt heel veel geleerd daarover. Ik had geen idee. Maar goed, ademhaling. Je hebt je diepe core systeem. Dat zijn je middenrif. Je dwarse buikspieren, die lopen eigenlijk als een soort korset over je hele buik. En je bekkenbodem. En die spieren samen stabiliseren je ruggengraat en je bekken. Maar ook het middenrif, en je nummer 1 ademhalingsspier is dat. Als jij middenrif goed gebruikt, dus je ademt goed diep in door je middenrif en je ademt uit met behulp van je middenrif. Dan train je op een natuurlijke manier je bekkenbodem. Jouw bekkenbodem reageert op je ademhaling en op het middenrif. Op de inademing ontspant de bekkenbodem. En als je je even voorstelt waar het middenrif zit, dat is aan de onderzijde van je ribbenkast. Dus aan de onderste ribben, als een soort omgekeerde saladeschaal zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus als het middenrif aanspant op een inademing, dan zet jouw ribbenkast uit. En dat middenrif zakt een beetje naar beneden. En wat gebeurt er dan? Je organen zakken ook een beetje naar beneden die in je buik zitten. En je bekkenbodem reageert daarop door dat gebied wat ruimte te geven, door ook naar beneden te zakken. Dus eigenlijk door te ontspannen. En op de uitademing keert dat proces zich om. Dus de lucht moet uit je longen. Dus de bekkenbodem spant aan, komt ietsje omhoog. Organen komen weer terug op hun plek. Je ribbenkast zakt weer in. Middenrif komt weer omhoog. En de lucht gaat uit je longen. Dus het is een natuurlijk druksysteem van het lichaam. Om lucht te reguleren. Ja, een heel mooi systeem. Maar op die manier dus ook om je bekkenbodem op een hele natuurlijke manier te versterken. Hoe beter jij ademhaalt, hoe beter je bekkenbodem functioneert.
Ja, want het kan ook averechts werken als je dus niet goed ademt.
Ja, precies. Als je bijvoorbeeld heel erg in je schouders of in je nek ademt. Dan kan je je voorstellen dat je bekkenbodem dus eigenlijk geen hulp krijgt om te ontspannen en goed aan te spannen. Dat, ik zie het je nu ook.
Ik ben meteen aan het meeoefenen.
Oh ja. Dus daarom is die ademhaling zo belangrijk.
Adem je ook moeilijker diep als je zwanger bent?
Ja, sowieso. Ja, door je buik. Allereerst niet omdat, want een buikademhaling, vaak hoor je ook, ja, we moeten echt door je buik ademen. Maar eigenlijk adem je dus door je ribbenkast. Dus je ademt door je buik, maar ook door de zijkanten van je lijf en aan de achterkant van je lichaam. Dus helemaal rondom. Maar je buik wordt natuurlijk de zwakste plek tijdens je zwangerschap. Ja. En waar we het net ook over hadden, dat bindweefsel wat dus oprekt tussen die buikspieren. Dus het wordt dan heel verleidelijk om of alleen maar in je buik in te ademen en uit te ademen. Omdat het punt van de minste weerstand is. Of omdat je juist het idee hebt dat je geen ruimte hebt om daarheen te ademen. Omdat de baby op je middenrif drukt. Dat je meer richting je nek en je schouders gaat ademen. Dus hoe beter we die ademhaling blijven trainen. En hoe beter we bij die bekkenbodem kunnen komen.
En dus waar het op neerkomt met die ademhaling is dat je eigenlijk... Ik heb nu ook mijn handen op mijn zij, maar dat je daar dus ook naar, dus dat je naar de zijkant uitademt.
Juist, toch? Precies. Dat je in- en uitademt echt opzij. Dus ook in je buik, maar dat je ook je ribbenkast echt opzij voelt bewegen. Superbelangrijk.
Dus dat is dus het begin misschien ook, wat ik nu dus ook tijdens aan het doen ben, maar een soort analyse te maken van oké, hoe haal ik adem?
Ja, en dat staat ook in het boek, hè? Film jezelf. Ja. Zodat je erachter komt van, hey, waar ga ik eigenlijk heen met mijn lucht? Ja. Dat is al sowieso de eerste stap, om je daar bewust van te worden. En juist ook omdat ademhalen een onbewust systeem is. We kunnen het bewust gebruiken tijdens het sporten. Ja. Door bijvoorbeeld, dat zie je wel met die hele sterke krachtsporters, hè, dat die hun adem vastzetten op het moment van tillen. Dus op die manier gebruiken ze die adem en die lucht om krachtiger te zijn. Maar verder gebruiken we de ademhaling onbewust. Als je 18.000 keer per dag moet denken aan ademhalen, dan heb je geen leven meer gemiddeld. Heb je het heel druk. Dus de rest gebeurt onbewust. Maar als je onbewust 18.000 keer heel oppervlakkig ademhaalt, dan kan je je voorstellen dat dat voor je bekkenbodem ook niet het prettigste is.
Ja, er ligt eigenlijk een enorm potentieel daarin. Want als je het even... Je moet er misschien denk ik wel in het begin een paar keer per dag wel bewust mee bezig zijn. Ja. En dus wat bij mij in ieder geval helpt is die handen ook naar de zij. Heb je tips om
Zeker. Je handen inderdaad op je zij plaatsen. Eigenlijk net onder je onderste ribben. Zodat je echt kan voelen dat je daar kan openen op je in- en uitademing. Of op je inademing op je uitademing weer kan sluiten natuurlijk. Want dan moeten die ribben weer naar binnen. Maar je kan ook in verschillende houdingen gaan liggen om te kijken hoe het het beste voor jou voelt. Ik geef altijd als eerste advies om op je zij te gaan liggen. En dan met je hoofd op je bovenarm, je knieën opgetrokken. Je eigenlijk een beetje opgerold ligt eigenlijk.
Foetushouding.
Ja, foetushouding. En waarom? Dan kan je heel goed met de zijkant die op de grond ligt naar de grond toe ademen.
Oké.
Dus dat je echt een soort feedback hebt van, oh, voel ik mezelf in de grond zakken? En aan de andere kant kan je dan je hand weer op je ribbenkast leggen. Ja. Om wat meer opzij te kunnen ademen. Maar ook in die houding drukt er bijna geen zwaartekracht op de bekkenbodem. Dus als je bijvoorbeeld een wat gespannen bekkenbodem hebt van jezelf, is het heel makkelijk om, nou heel makkelijk, het is makkelijker, laat ik het zo zeggen, om wanneer je op je zij ligt, die bekkenbodem goed te kunnen ontspannen.
Oké.
Omdat de zwaartekracht ook al niet ertegen vecht, zeg maar, als het ware.
Ja. We hebben het mooie eigenlijk aan deze ademhaling en daarmee bezig zijn, is dat het ook zo'n belangrijke rol speelt tijdens de bevalling. Maar ook inderdaad stressverlagend kan werken.
Ja, zeker.
Toch? Vertel daar eens wat meer over.
Ja, het spreekt het zenuwstelsel aan, wat ervoor zorgt dat je letterlijk rustiger wordt, relaxer wordt in je lijf. Maar ook een van de grootste zenuwen van je lichaam loopt door het middenrif. En die wordt dus gestimuleerd op die diepe in- en uitademing. En die zenuw stuurt ook weer je verteringsstelsel aan.
Ah.
En we weten natuurlijk ook uit steeds meer onderzoek, bijvoorbeeld. Maar ook hoeveel het met stress te maken heeft. Hè, met de darmen bijvoorbeeld en met de maag. Dus je zou kunnen zeggen dat als jij goed door je middenrif kan ademhalen, dat je eigenlijk als het ware dat hele systeem een beetje aan het masseren bent elke keer.
Ja.
Dat beweegt mee op die ademhaling.
Wat mooi zeg. Ja, mooi. Ik vind dat zulke mooie inzichten. Dat alles zo met elkaar verbonden is. En dat iets als een ademhaling, wat dan niet heel tastbaar is of zo. En met yoga hoor je natuurlijk al langer over ademhalingsoefeningen. En dan denken mensen, oh, een beetje zweverig.
Ja.
Maar dat het dus zo fysiek geankerd is.
Ja, grappig hè. Ja, nee, wat je nu zegt, wat een beetje zweverig. Ik word ook altijd... Ook als ik dan vrouwen heb voor personal training bijvoorbeeld. En dat ik altijd als eerste begin, nou, ik ben echt heel benieuwd hoe je ademhaalt. Want ik loop soms eigenlijk van... Ja, maar ik ben hier toch om fit te worden. Hoezo gaan we nu ademen? Dat is de basis. Superbelangrijk. Ja.
Ja, want jij begint elke sporttraining ook met ademhalingsoefeningen,
ja,
toch?
Klopt. Ja, altijd. Elke training met ademhalingsoefeningen. En ook na de bevalling is dat een van de eerste dingen die je wil doen. Hè, omdat we dus op die manier die bekkenbodem weer kunnen vinden. Maar ook, wat ook denk ik wel heel fijn is om te weten, ook voor vrouwen die klachten hebben, die bijvoorbeeld bekkenpijn of lage rugpijn hebben. Als je overdreven hoorbaar door je mond uitademt, dan activeer je je dwarse buikspieren. En wat ik net zei, die spieren die werken dus mee met dat diepe stabilisatiesysteem. En die lopen eigenlijk als een soort korset over je buik.
Ja.
En op zo'n overdreven hoorbare uitademing spannen die dus aan. Dus die trekken je buik eigenlijk een beetje in. Waardoor je stabieler bent.
Oh.
Je wordt dan gestabiliseerd.
Dus je bedoelt dan even letterlijk zo.
Ja, of echt dat. Heel overdreven. Okay. En dat je voelt van, oh, ik trek mijn buik in. Hè, dat gebeurt dan op die uitademing.
Ja.
En dat je dan bijvoorbeeld pas je kindje op gaat tillen. Op dat moment.
Ja.
Zodat je die support hebt van die dwarse buikspieren. En ook weer van die bekkenbodem die op die uitademing aanspant.
Ja, nu haal je iets heel belangrijks uit.
Ja.
Dat is ook een angst die veel vrouwen hebben. Zeker als je dus al een kind hebt van, oh, ik mag niet meer tillen. Dus ik kan mijn peuter niet meer optillen. Maar daarin heb je dus een advies of een tip.
Nou ja, je moet dat wel, toch? Je wil gewoon kunnen blijven leven, lijkt me.
Ja.
En wat je nu zegt, ja, ik krijg ook echt elke week wel 1 of 2 mailtjes van vrouwen die dat soort advies hebben gekregen om dus niet meer te tillen. En die dan allemaal hele rare dingen gaan bedenken om hun peuter inderdaad bijvoorbeeld wel
mee te krijgen.
Ja, te kunnen geven wat dat kind ook wil, hè, van je.
Ja.
En ja, dat is geen doen. Zo'n leven wil je niet leiden. En dat hoeft ook helemaal niet. Hè, waar we het net ook over hadden met die belastbaarheid vergroten. Maar het helpt dus heel erg om op moment van tillen uit te ademen.
Oké, dus letterlijk als ik zeg maar, dus ik ga door mijn knieën.
Ja, en dan ga je echt overdreven uitblazen als je je kindje optilt.
Op het moment van optillen,
Oké,
door je mond.
Ja, echt heel overdreven. Zodat je echt, alsof je een fietsband bent die leeglopen, bedenk maar iets wat helpt. Om dus die bekkenbodem en die dwarse buikspieren aan te kunnen spannen. Zodat die je kunnen
helpen.
En moet
je dan verder nog iets doen?
Ja.
Moet je dan letterlijk ook je spieren aanspannen?
Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou alleen puur op die overdreven uitademing focussen. En kijken of je al je spieren kan gebruiken. Hè, wat je vaak ook wel ziet, en ik kan me ook voor, ik vind het ook heel logisch. Hè, als we pijn hebben, dan bewegen we vaak ook naar dat gebied toe. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Dus als jij pijn hebt in je nek,
kan je het aanspannen.
Precies, dan ben je misschien geneigd om het nog meer aan te spannen. En wat ik zie in de praktijk is dat ook met bekkenklachten gebeurt. Hè, dus je hebt bekkenpijn of bijvoorbeeld urineverlies, dat je dan nog meer naar dat gebied toe gaat. Mm-hmm. Alleen het is maar een heel klein gebied. Als we even heel objectief naar die bekkenbodem kijken, het is maar een hele kleine spiergroep. Het heeft wel een belangrijke functie en je organen ondersteunen, plas en poep ophouden. Maar het gebied zelf is heel klein. Alleen alles wat er omheen zit, grote beenspieren, bilspieren, je bovenrug, je armen, noem maar op. Die kunnen dat gebied heel goed ondersteunen. Dus als jij weet dat je pijn hebt en je neiging is om heel hard die bekkenbodem aan te spannen, probeer dus alles eromheen aan te spannen en die bekkenbodem te negeren. Kijken of je dan die druk en die spanning over je hele lichaam kan verdelen.
Ja, mooi. En zo zit het dus ook met het optillen.
Ja,
dus in plaats van het kwetsbare gebied aanspannen, bewust zijn. Oké, even alle spieren, billen, benen.
Precies.
Dan misschien niet heel erg geforceerd, maar ja.
Ja, maar gewoon heel mooi die spanning over je hele lijf verdelen en uitademen. Kijken of het helpt.
Ja, en daarin natuurlijk ook wel een balans vinden. Dus ik weet dat ik nu in mijn derde zwangerschap Ella op een gegeven moment. Ella, inderdaad, ik zeg Ella, maar die is natuurlijk al 4,5. Of was het Bodhi? Nou, in het begin van de, een half jaar geleden, in het begin van de zwangerschap. En dat ik toen wel, we vlogen toen terug uit Zweden.
Yeah.
Omdat ik gewoon heel veel had getild op de luchthaven, want er was geen kinderwagen. En toen de dag daarna was ik door mijn rug gegaan. Omdat ik Ella in bed ging leggen, want die was in slaap gevallen in ons bed. En ik ging haar in mijn eigen bed leggen. Dus toen werd ik ook wel even teruggefloten. In combinatie met dat mijn lichaam wel echt eerlijk toegegeven echt niet op de kracht is die het zou kunnen liggen. Maar toen werd ik wel even teruggefloten van oké, maar er is ook een grens. Van natuurlijk, je kan tijdens je zwangerschap, je moet je kind ook optillen, maar er zijn ook grenzen daarin.
Ja, tuurlijk. En wat je nu ook schetst inderdaad, is echt waarschijnlijk een situatie die anders bijna eigenlijk niet was voorgekomen.
Nee.
Dus ja, dat is ook gewoon super zwaar voor je lijf. En wat je zegt, er is ook zeker een grens in. En dat geldt ook met het sporten, hè, waar we het net over hadden. Van op een gegeven moment wil je ook gewoon minder gaan doen. Ja. Want je lijf heeft altijd nodig, die rust. Ja.
Even, je hebt hem al een paar keer aangehaald. Ik wil er nog even iets dieper op inzoomen. Het ontspannen van je bekkenbodem. Want we denken allemaal, oh, we moeten een sterke bekkenbodem dan hebben. En het focus ligt heel vaak op de aanspanning. Maar je schrijft eigenlijk dat je jezelf ook een, of je zegt ook dat je een heel groot plezier doet met de ontspanning. Ook met de bevalling die eraan komt. Kun je daar, kun je dat toelichten?
Een spier die goed werkt. Dus laten we zeggen, we kunnen even de bovenarm als voorbeeld nemen. Stel, ik zeg tegen jou dat jij de hele tijd je elleboog gebogen moet houden en heel hard je bovenarm moet aanspannen. Doe maar. Dus echt hard in je vuist knijpen, elleboog gebogen. Ja. En ik gooi nu een bal naar jou toe. Kan je die bal dan vangen, denk je?
Nee.
Nee, hè? Je laat los.
Ja.
En dat is denk ik een heel, heel goede vergelijking voor de bekkenbodem. Want stel je houdt de hele tijd die bekkenbodem zo hard aangespannen. Hè, misschien uit angst dat je urineverlies hebt. Of misschien omdat je een verzakking hebt. Dat je denkt ik moet de boel ondersteunen. En je gaat opeens niezen of hoesten. Wat vergelijkbaar is met het gooien van een bal. Die spier is dan zo maximaal aangespannen dat hij niet nog meer kan aanspannen. Maar stel die spier was ontspannen geweest. Dan heeft hij heel veel ruimte om aan te spannen.
Yeah.
En dan kan hij van 0 naar 100 gaan. Maar van 100 naar 100 kan niet. En daarom is die ontspanning zo belangrijk. Hey, je wil beide kanten op kunnen. En het liefst ook nog op meerdere manieren.
Mm-hmm.
Ja, dus van 0 naar 50, van 50 naar 100 en weer terug. Wat wij zeggen?
Nou, ik kan me voorstellen, een gezond bekken, als ik daar aan denk, dan wil je ook dat de bloedsdoorloop goed blijft, toch? En als je dan heel erg gaat aanspannen, dan kan ik me voorstellen.
Verkrampt letterlijk.
Ja, toch?
Ja. Ja. En alles eromheen verkrampt dan ook weer, hè? Want je maakt de rest ook weer stijver en meer gespannen. Dus het kan dan pijn juist in de hand werken. Dus om die reden, een spier die goed functioneert, kan over de hele lengte bewegen. Dus dat betekent altijd ontspannen en aanspannen. En niet één van de twee. Dus dat maakt het al heel belangrijk om ook op die ontspanning te focussen.
Mm-hmm.
En ja, wat je zelf al aangeeft, bij de bevalling moet je ook goed kunnen ontspannen in dat gebied. Want er moet letterlijk ruimte worden gemaakt voor de baby.
Ja.
Dus is het goed om al te oefenen met ontspannen in die zwangerschap, zodat je weet hoe dat voelt en dat ook echt kan opzoeken.
Ja, ik ben bijvoorbeeld zo iemand die een te strak aangespannen bekken hebt.
Ja.
Ik ben ook bij een bekkenfysio daarvoor geweest. Kan het ook komen door drukte en stress? Dat je dan zeg maar je bekken meer gaat aan? Dus okay.
Ja, zeker. Dat zie je terug vaak in de bekkenbodem en in de kaakspieren. Misschien herken je dat ook wel. Ik heb dat ik dan heel overdreven spanning in mijn kaak ga vasthouden.
Ja.
Staat ook weer in verbinding met het bekken. Dus dat is ook heel interessant.
Ja?
Dat die twee elkaar kunnen versterken. Ja.
Okay.
Ik zeg ook eens tegen vrouwen, als je die spanning voelt, kijk eens wat je met je kaken doet. En dan krijg je ook vaak reactie, oh ja, ik was echt heel erg aan het knarsen of aan het klemmen. Je probeert los te laten.
Ja.
Ja.
Ja, die tip heb ik trouwens met mijn bevalcursus gekregen. Van een ontspannen mond is ook een ontspannen,
ook ontspannen bekken.
Ja. En een ontspannen vagina. Dus onbewust span je daar zo. Dus dat is misschien een makkelijke meter. Van, zijn mijn kaken aangespannen?
Ja, dat je
ook
weet
tijdens
van,
een bevalling.
Ontspan. Oké, nu ben ik beneden ook wat meer ontspannen.
Ja.
Ja, en dat hangt ook weer samen met die ademhaling. Hè? Want als je tijdens het sporten of tijdens het opzullen van je kind moet uitademen op het moment van kracht zetten, dan wordt het ook moeilijker om die kaken heel hard aan te spannen.
Mm.
Dus is het ook weer makkelijker om die bekkenbodem goed mee te laten veren in die beweging.
Mooi. Heb je een oefening die je kan doen om daar even of in ieder geval bewust van te worden?
Ja, om te voelen hoe het voelt om te ontspannen.
Ja?
Het beste is weer in die ademhaling te gaan zitten.
Ja.
Maar je kan gewoon even je hand daar neerleggen. Het is niet zo op je perineum. Je kan gewoon als je je legging aan hebt. En dan kijken of je kan voelen of er beweging zit. Op de inademing moet je de bekkenbodem of je perineum dan eigenlijk iets tegen je hand aanvoelen drukken. En het is echt super subtiel. Hè? Dus het is niet dat je denkt dat je alles eruit perst. Het is niet geforceerd gaan persen. Maar echt op die inademing dat je heel subtiel wat voelt openen daar. En op je uitademing wil je dan echt voelen dat je perineum iets van je hand wegtrekt.
Oké.
Op die manier kan je bij jezelf inchecken.
Ja. Wat zou je tegen vrouwen willen zeggen die snel weer fit of in shape willen zijn na de bevalling?
We zouden even het rijtje opzommingen, het opzommingsrijtje kunnen voorlezen van wat er ook al allemaal in je lichaam verandert tijdens je zwangerschap. Yeah. Die in het boek staat. Onder andere, waar we het over hadden, dat je bekkenbodem, het bindweefsel rekt uit van je bekkenbodem, van je buikwand. Misschien is er schade van de bevalling. Je ribbenkast zet gigantisch uit. Misschien herken je dat wel na je eerste en tweede zwangerschap, dat je echt uitstekende ribben had.
Nou, gewoon echt een bredere rug.
Ja, bredere rug.
Ja, dus daar zie je het in. Ja. Ja.
Die moet weer terug naar binnen op een gegeven moment. Je slaapt minder goed. Je hormoonhuishouding is nog in de war. Al die dingen bij elkaar zouden in principe al genoeg moeten zijn om te begrijpen dat je je lichaam moet eren in die periode. Die rust is zo belangrijk, dat herstel. Ik wil ook altijd weten, ook met klanten, als iemand dat als doel heeft, waarom dat dan zo is. En wat zit er echt achter? Ik denk dat dat ook heel goed is voor jezelf om dat te achterhalen. Want sporten is plezier, maar het moet geen obsessie worden. Nee, zeker in die periode.
Of een verbloeming van een of het mag natuurlijk ook als je onzeker ergens over bent.
Ja.
Maar misschien deze periode, ja, daar even goed over nadenken.
Ja, en kijken waar komt het nou vandaan?
Ja.
Ja. Ja. Ja, en verder, het is, daar ben ik ook zo blij dat het boek er is. Want er is ook een heel groot stuk over het vierde trimester in het boek. Mm-hmm. Waarin we dus al die dingen aanhalen. Van oké, wat is er nou gebeurd met je lichaam? En hoe lang duurt het voordat alles weer herstelt?
Ja.
Je lichaam is hartstikke sterk. Die heeft ook echt dat vermogen om zelf dat herstel in gang te zetten. En je ziet bijvoorbeeld in onderzoeken, als er werd gekeken naar de rechte buikspieren van vrouwen die kinderen hadden gehad, dan zagen ze ook in die eerste vroege herstelperiodes, in die eerste 6 weken, dat die rechte buikspieren aanzienlijk dunner waren dan voor de zwangerschap. Hm. Dus die spieren waren echt dunner. En ongeveer 6 maanden daarna, zonder interventie, dus er waren geen oefeningen meegegeven, was die spierbuik al een stuk dikker.
Oh.
Dus je lichaam heeft ook echt minimaal 6 maanden nodig om te herstellen. Het komt weer. Yeah. Je kan een handje helpen. Hè, met sporten bijvoorbeeld, goed eten. Als het je lukt om goed te slapen, wat waarschijnlijk niet het geval is, maar als het lukt, helpt dat ook. Yeah. Maar je wilt dus niet forceren, want het heeft ook echt die tijd nodig.
Maar daar zeg je inderdaad wel iets. Want we nemen allemaal die 6 weken van oké, dat is dan de periode van de kraamtijd en je bent kraamvrouw. Maar je lichaam heeft alleen al fysiek gewoon minimaal 6 maanden nodig. En misschien zelfs langer.
Ik denk wel langer, ja hoor.
Om bepaalde dus bindweefsel ook om te herstellen.
Ja, klopt. Dat bindweefsel heeft die tijd nodig. De spieren zelf.
Ja.
Ja.
En is dan, zeg maar, zou je dan zeggen, is rust dan de bedrock, het fundament van waaruit je...
Ja, absoluut. Zeker in die eerste 6 tot 8 weken. Want ook dan zie je toch wel dat vrouwen geneigd zijn om al meer te gaan doen dan goed is voor het lijf. Je knikt, ja.
Ja, nee, dus vrouwen gaan heel snel, ik ga wandelen,
ja,
veel fietsen, wandelen.
Ja, maar op.
Ja.
En dan krijg ik ook vaak wel een soort van, ik was dus gaan wandelen, maar ik had een heel zwaar gevoel in mijn bek. Ik denk dat er iets mis is. Dan zeg ik ook, er is niet iets mis. Het wandelen aan zich was gewoon nog te veel.
Ja, goeie.
Dus die rust is heel belangrijk.
Ja.
En dat betekent niet dat je als een soort kasplantje in je huis gaat zitten. Je mag echt wel bewegen en dingen doen. Maar wel rekening houden met dat herstel.
Dat is ook iets anders dan een lange, stevige wandeling maken.
Precies, dat is 20 minuutjes met de kinderwagen rondje wandelen. Ja. Dat is inderdaad iets heel anders dan een uur op het strand.
Ja. Nou, ik denk ook dat wat daarin het besef wat zo belangrijk is, is ook al voel je je op dat moment goed, of je voelt ik heb echt behoefte aan even zo'n lange, stevige wandeling, dat het zo'n investering is die je in jezelf kan doen om jezelf net even misschien... Tuurlijk, als je denkt, ik moet naar buiten, ga naar buiten, 100%. Maar het is een investering die je in die eerste periode kan doen, waar je de rest van je leven profijt van kunt hebben.
Absoluut. En ik denk ook dat het heel goed is om jezelf af te vragen, als je wel die neiging hebt om eigenlijk te snel te gaan, hè?
Mm-hmm.
Is wat wil je voor de gezondheid van je bekkenbodem en je buik op de lange termijn? En waarschijnlijk is dan je antwoord als... Ik denk dat je daar nog heel veel lang van wil kunnen genieten, toch? Op het gebied van sporten en in je leven.
Ja.
En als je dan dat weet, dan kan het ook heel erg helpen om echt een plan te maken. En waarom zou je dat niet doen? Ik bedoel, het is niet zo dat je van de hak op de tak hoeft te gaan met sporten na de bevalling.
Nee.
Maar schrijf het uit voor jezelf. Wat wil ik? En leg het naast die herstelperiode voor je lichaam en ga het dan in elkaar passen. Zodat het overeenkomt.
Dus samen, als je een samenvatting zou mogen maken van je boek en dat hoofdstuk over na je bevalling weer fit worden. Wat zijn dan de belangrijkste punten? Dus,
ja, de eerste 6 tot 8 weken echt zoveel mogelijk rusten. Wel kan je al aan je ademhaling werken om dus weer bij die bekkenbodem te komen en die dwarsbuikspieren. En wat lichte stretches. Dus dan moet je denken aan een heupstretch die je bijvoorbeeld uit je yogales haalt. Of een stretch voor je bovenrug. Daarna zit je nog steeds in die hele vroege herstelfase. Dus laten we zeggen de eerste 3 tot 4 maanden. Mm-hmm. En dat is het moment dat je in de sportschool of thuis gaat werken aan de kracht en coördinatie van je buik. En dus je wil dat die koorspieren, die zijn allemaal uitgerekt geweest tijdens de zwangerschap. Je wil dat ze weer goed kunnen werken. Goed kunnen samenwerken met de rest van je lichaam. En dus daar ligt dan de focus op. Dat betekent niet dat je alleen maar buikspieroefeningen doet. Maar dat je ook de rest van je lichaam traint. Maar met die ademhaling en die connectie met die core. En dan kom je in de fase van die 6 maanden. Mm. En dat is vaak toch wel een moment waarop de een denkt, nee, ik doe nog even rustig aan. En de ander misschien net te snel gaat. Ja, in principe die 6 maanden is ook weer dat je eventueel weer kan beginnen met hardlopen bijvoorbeeld. Of andere intensere vormen van sport. Maar check wel echt bij jezelf in. Kan het ook echt? En als je weet waar je op moet letten. En dus bijvoorbeeld pijnklachten, urineverlies om maar wat te noemen. Misschien is de bekkenbodem nog te gespannen. Om dan misschien dat toch even door te trekken naar 9 maanden.
Ja.
En daarna kan het steeds weer wat intenser worden allemaal.
Precies, maar ja, dat is wel anders dan de 6 weken die bij meesten in hun hoofd zitten.
Heel anders,
maar, ja. Nogmaals, kan niet vaak genoeg benadrukken. Ook uit eigen ervaring, hoor. Na Ella ging ik ook weer, was ik de vrouw die veel te snel weer van alles ging doen en wilde doen. En na Bodhi heb ik echt heel bewust echt mijn rust gepakt. Dus ik denk nu voor mijn derde zwangerschap zou ik daar dus nog aan kunnen toevoegen. Echt even een programma uitdenken en daar ook mee aan de slag gaan om weer aan te sterken. Maar in ieder geval bij Bo stond die rust centraal. En de bekkenklachten die ik na Ella had, na de bevalling, waren na de bevalling van Bo gewoon weg.
Ja.
Dus omdat het is toch je bijzonder van wow, wat rust dan
precies
voor een impact heeft op het zelfherstellend vermogen van je lichaam.
Ja. Ja, dat helpt heel erg, absoluut.
Misschien nog kort iets voordat we alweer gaan afronden. Maar ook omdat je daar zoveel aandacht aan besteedt, de diastase. Dat is natuurlijk ook een woord wat je veel hoort in de zwangerschap.
Ja. Ik denk ook wel een woord, ik weet niet of dat voor jou zo is, wat bij sommige vrouwen angst oproept.
Ja, omdat het dan open gaat. Ik weet er nu inmiddels iets meer over af. Maar inderdaad, dat veel vrouwen dan ook voelen van, oh nee, er zit inderdaad een gat tussen. Is dat wel oké?
Ja. Het is oké, dat sowieso.
Het is normaal.
Het is heel normaal. Ja, het moet, hè. Het is nodig. Het is ook bindweefsel weer, dus het is geen gat. Want dat hoor je ook als vrouw denken, ik krijg ook heel vaak bericht door, mijn buikspieren zijn nog niet aan elkaar gegroeid, mag ik alles weer doen? Maar je buikspieren zaten sowieso al nooit aan elkaar gegroeid. Er zit altijd een stukje ruimte tussen, dat is de linea alba. Dat is een lijntje tussen die rechte buikspieren, die de 2 helften van je buik met elkaar verbindt.
Ja,
dat
rekt
uit. Ja.
Zeg maar, ja.
Dus echt van je borstbeen tot je schaambeen. En dat is het gebied wat uitrekt. Dus dat is dat bindweefsel wat dus weer dunner wordt. Je zou kunnen zeggen, als je een legging hebt en je trekt de naden helemaal uit elkaar. Om die legging een beetje op te trekken, dat is wat er gebeurt. Maar dat gebeurt niet alleen daar, maar door over je hele buik. Dat bindweefsel loopt, ik zeg altijd, als dat helpt voor de beeldvorming, je moet je buikspieren zien als een laagje pannenkoeken. En het bindweefsel is dan het stroop tussen de pannenkoeken.
Oké, duidelijk.
En dat rekt overal uit. Dus over je hele buik. Dus het is niet alleen ertussen, het is je hele buik die uitrekt. Mm-hmm. En na je zwangerschap heeft ook dat een zelfherstellend vermogen. Dus in principe zou je na 6 maanden moeten zien van, het is allemaal weer wat steviger. En die buikspieren zijn wat dichter bij elkaar komen te staan. Want dat bindweefsel komt weer terug tot zijn normale vorm. Mm-hmm. Maar dat gebeurt niet altijd. Dat kan heel veel redenen hebben. Het kan zijn dat het je niet lukt om al je koorspieren goed met elkaar samen te laten werken. Het kan ook zijn dat je gewoon heel erg pech hebt en dat het bindweefsel echt is beschadigd. Maar dat gebeurt bijna niet. Dus daar hoeft iemand zich niet zo zorgen over te maken. Het kan ook zijn dat je nog niet sterk genoeg bent. Dus dat je je spieren echt mag gaan trainen om ze wat dikker te maken. Zodat ze dus ook dat bindweefsel dichter naar elkaar toe brengen. Mm-hmm. En het is, als je het zo ziet, als ik hoop dat dat duidelijk is in dit verhaal, dat het dus een heel normaal iets is, een diastase, en helemaal niet gevaarlijk of slecht.
Ja.
En ook dus dat het niet betekent dat je slap bent of zwak of dat er iets mis is met je buik. Maar het is een puzzelstukje wat je moet vinden.
Ja.
En het kan heel veel oorzaken hebben. Maar het betekent niet dat je moet stoppen met sporten of dat dingen niet meer mogen.
Nee. Nee, en dat je het dus ook weer de tijd moet geven.
Ja, wederom.
We moeten met z'n allen wat meer geduld gaan krijgen.
Ja, dat ook.
Is er nog tot slot vrouwen die luisteren en denken... Oké, ik wil ermee aan de slag met mijn lichaam.
Ja.
Wat is dan... Ja, wat voor vragen kun je stellen om goed advies te krijgen op dit gebied? En misschien nog wat praktische tips.
Ja, goeie. Wat heel belangrijk is, is voor jezelf... opschrijven wat jij graag wil van het sporten. Ja, dus wat haal je uit het sporten? Wat vind je belangrijk? Wat vind je fijn? Ik had bijvoorbeeld een intake met iemand die heel graag weer wilde meedoen aan de spinningles.
Ja.
En die eigenlijk bang was dat dat niet mocht. Toen zei ik, nou ja, het mag wel weer, maar dan moeten we nu dus gaan kijken samen wat we kunnen doen, zodat jij weer naar de spinningles kan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook als je pijnklachten hebt, schrijf wel voor jezelf op wat zou ik uiteindelijk graag willen.
Mm-hmm.
En als je bij een trainer of een bekkenfysio terechtkomt en diegene zegt eigenlijk keihard nee en het kan nooit meer, dan is mijn advies om iemand anders te gaan zoeken die wel met je mee wil denken.
Mm.
Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je iemand vindt die met jou mee wil denken. Dat betekent niet dat je altijd je zin krijgt,
nee.
Maar wel dat diegene bijvoorbeeld tegen je kan zeggen van, nou ja, ik denk als we hier en hier aan werken, dat je over 8 weken klaar bent om dat te proberen. Ja, dat vind ik echt super belangrijk. Dat je je niet beperkt voelt in je leven en in je sporten.
Ja, mooi. Misschien als allerlaatste afsluiting. Je krijgt inderdaad altijd het advies. Het komt nu ook een paar keer bij mij naar boven. Luister naar je lichaam. Maar waar luister je dan precies naar?
Ja, een hele goede vraag. Er zijn een paar punten waar je naar luistert. De eerste is urineverlies. Laten we even eerst je punten noemen. De tweede is pijn. De derde is een drukkend gevoel. En vierde is dat je geen tunneltje tussen je buikspieren wil zien ontstaan.
Oké, een tunneltje dat het omhoog gaat.
Juist, dat je een soort puntje op je buik hebt. Misschien herken je dat. Als je bijvoorbeeld opstaat van de bank, dat je een soort dakje op je... Ja, precies.
Ja.
Dat is niet zo erg als dat soms gebeurt, maar als dat een hele sportles gebeurt bij elke oefening die je doet, dan betekent het dat er te veel druk op het bindweefsel komt te staan.
Oké.
Dus bij de af en toe opstaan van de bank, geen probleem. Maar als jij 100 sit-ups gaat doen en bij 99 van de 100 gebeurt dat, dan kan het wel een probleem zijn. Want dan kan het bindweefsel misschien niet goed herstellen, want dan komt er te veel druk op. Dat zijn de punten waar je naar wil luisteren. En dat betekent dan niet dat je moet stoppen met sporten. Maar wel dat je gaat kijken, wat kan ik aanpassen zodat het niet meer gebeurt. Ja, dus dat kan zijn, waar we het al eerder over hadden, uitademen op het moment van kracht zetten. Het kan ook betekenen dat je misschien niet helemaal goed in je houding staat, hè, waar we het eerder over hadden. Dat je je gewicht misschien niet helemaal goed op je hele voet hebt. Dat je misschien te fanatiek je bekkenbodem aan het aanspannen bent. Dat je wat meer wil ontspannen. Ja. Op die manier los je elke keer voor jezelf dat puzzeltje op, tot je voelt van, oh, nu lukt het wel zonder die punten. En kan ik dus wel die beweging maken. Als het nog steeds niet lukt, dan ga je naar de bekkenfysio. Heel simpel.
Oké. Mooi, dus het is echt een stukje meer bewustzijn. Op je lichaamsbewustzijn vergroten en daarin aanpassen. En ik ben in ieder geval heel erg gemotiveerd. Als vrouwen nou denken, oké, ik wil er nu mee aan de slag. Je biedt ook online lessen aan, toch?
Ja. Ik heb 2 online programma's. Eentje voor tijdens de zwangerschap, eentje voor daarna. En beide kan je helemaal thuis doen. Dus ook nu in de coronatijd heel fijn.
Handig.
En er is groepscoaching. Ja, zeker. Groepscoaching via de besloten Facebookgroep.
Oké.
En we zijn nu met bijna 1000 vrouwen in de Facebookgroep. Wat ook heel erg leuk is.
Je
kan dus ook weer steun halen uit elkaar. Of vragen stellen aan elkaar. Dus als je ergens niet uitkomt met het sporten, dan kan je daar je vraag stellen. Dan help ik je. Het is niet dat je helemaal alleen aan de slag gaat.
Nee, en er zijn ook, denk ik, dat zou ook mijn advies zijn, waarin ik me ook heel veel veiliger voel, is toch gewoon even kijken naar specifieke of docenten, trainers die gespecialiseerd zijn. Want dan hoef je zelf ook in het begin niet heel erg na te denken.
Precies.
Maar nu hebben vrouwen na het luisteren van deze podcast absoluut een supergoeie basis en fundament. Ik vind dat zo fijn om mensen en mezelf ook eigenlijk te bekrachtigen door kennis. Ja. Daar begint het allemaal bij. En nou, daar heb je absoluut aan bijgedragen. En ook natuurlijk je boek is een heel fijn naslagwerk. Ik wil je heel erg bedanken, Romana, voor al je kennis.
Ja, dank je wel.
En waardevolle inzichten.
Superleuk dat je me hebt uitgenodigd. Dank je wel. En tot snel.
Tot snel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Mama en de Podcast. Sprak het je aan of heeft het je geïnspireerd en wil je de boodschap met meer mensen delen? Dan zou ik er heel blij van worden als je een review achterlaat bij het platform waar je hebt geluisterd, zoals bijvoorbeeld Applecasts. Ik hoop sowieso dat je uit deze aflevering haalt wat voor jou van toepassing is en dat het jou helpt en motiveert om je eigen keuzes te maken in het proces. Weet ook dat mijn boek te bestellen is via online platform als bol.com, maar ook juist bij je lokale boekhandel. Heb je nou een persoonlijke vraag of een opmerking over deze aflevering? Weet dan dat je mij een berichtje kan sturen via mijn Instagram-kanaal @ninapierson. Veel liefs en tot de volgende aflevering.